Vorige keer waren we in Openbaring 11 en inmiddels komen wij terecht in Openbaring 12. Openbaring 12, waar ik lees vanaf vers 1. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebben in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En ze baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat ze haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, worden genaamd voor duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze schats en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen die hem verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemel en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En der vrouwen zijn gegeven 2 vleugelen, eens grote arends, opdat ze zou vliegen in de woestijn in haar plaats, al waar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Tot zover. Want het laatste vers, vers 18, reken ik voor het gemak bij hoofdstuk 13. Maar dat doet nog weinig ter zake. Zoals gezegd, ook in dit hoofdstuk wordt gesproken over de 70ste week van Daniël. Althans, er wordt melding van gemaakt en daar gaat het maar over. Want dat geeft ons de gelegenheid inderdaad om deze gehele profetie inderdaad te synchroniseren met die andere profetieën die wij inmiddels bezien hebben. Want zo steekt dat natuurlijk in elkaar. Ik zeg altijd, profetisch woord bestuderen is een tamelijk ingewikkelde aangelegenheid. Maar als we ons eerst bepalen bij die schriftgedeelten waarin kennelijk melding gemaakt wordt van de 70ste week van Daniël, dan hebben we inderdaad de gelegenheid om die schriftgedeelten naast elkaar te leggen en dus over elkaar heen te leggen, of hoe je dat maar hebben wilt. Ik moet eigenlijk gewoon zeggen, om ze met elkaar te synchroniseren, om te zien namelijk welke dingen gelijktijdig plaatsvinden, en daarmee wordt dan tegelijkertijd ook de volgorde van de gebeurtenissen bepaald. Dat is ook het geval met dit hoofdstuk. Ik doe maar net of ik het van de morgen niet voor de eerste keer gelezen heb, dus dat de inhoud van het hoofdstuk toch redelijk algemeen bekend is, zodat ik daar niet al te uitgebreid op in hoef te gaan. Maar ik begin nou maar eens met te wijzen op de uitspraak van vers 6, daar waar gesproken wordt over dat deze vrouw gevoed wordt 1260 dagen. En wij herkennen dus ogenblikkelijk daarin een van de beide helften van de 70ste week van Daniël, want 3,5 jaar van 360 dagen per jaar uiteraard, is inderdaad 1260 dagen. Dus hier is sprake van of de eerste helft of de tweede helft van de 70ste week. En daarna, in hetzelfde hoofdstuk, vinden wij in vers 14 dat deze vrouw is of gaat naar of vliegt naar de woestijn in haar plaats, een bestemde plaats dus, al waar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd. En het moet duidelijk zijn dat de uitspraak van vers 14 in wezen volstrekt dezelfde is als die van vers 6. Namelijk, er is sprake van de woestijn, er is sprake van haar plaats, in vers 14 inderdaad, in haar plaats, maar in vers 6 ook, al waar zij een plaats had van God bereid, ik kan niet missen, er is sprake van dat de vrouw daar gevoed zou worden, in beide versen, echter het ene vers spreekt over 1260 dagen, en het andere spreekt over tijd, tijden en een halve tijd. Het zal duidelijk zijn dat tijd, tijden en een halve tijd ook gewoon is. Eén tijd, twee tijden en een halve tijd en één tijd is gewoon 360 dagen. Zijn de bekende profetisch jaar uit Daniël. En dus 1260 dagen of tijd, tijden en een halve tijd is precies hetzelfde. En beide uitdrukkingen verwijzen inderdaad naar de profetieën van Daniël. Daar komen de uitdrukkingen vandaan. En dat is ook de reden waarom die merkwaardige term er staat. Hè? Tijd, tijden en een halve tijd. Het bedoelt gewoon te verwijzen inderdaad naar de profetieën van Daniël. Daniël 7, Daniël 8 enzovoorts, Daniël 9. Maar die hebben we al onder ogen gehad inmiddels. Het zal ook duidelijk zijn, en ik zeg dat op voorhand, dat aangezien vers 6 en vers 14 precies hetzelfde zeggen, zouden we die beide versen dus ook eigenlijk op een of andere wijze naast elkaar moeten leggen, want ze spreken ongetwijfeld over dezelfde periode. Verder geen probleem over. Maar dat betekent wel dat dan dus de dingen die hier in Openbaring 12 vermeld staan, niet allemaal staan in de volgorde waarin ze zullen plaatsvinden. Het is trouwens ook niet voor niks dat de vertalers, of wie het maar waren, een nieuwe kop gezet hebben boven vers 7. Niettemin, het onderwerp verandert niet echt. Het blijft gewoon één en hetzelfde verhaal. Het blijft gaan over die vrouw en wat ze voortbrengt, enzovoorts. Maar het wordt van verschillende kanten verteld, achtereenvolgens, uiteraard. Maar het neemt niet weg dat die dingen die dan, dat die verschillende posities van waaruit het verhaal verteld wordt, wel, ze vermelden toch maar één en dezelfde gebeurtenis, zij het dan van verschillende kanten gezien. Maar je kan dit niet van twee standpunten uit tegelijkertijd vertellen. Dus eerst van het ene standpunt uit, bij wijze van spreken dan, en de andere, en de volgende keer vanuit een andere positie. Want dat is waar het over gaat, feitelijk. En gemakshalve zeg ik dan, zou je kunnen zeggen dat het hoofdstuk in tweeën verdeeld wordt, en tot en met vers 6 wordt gezien vanuit één kant, en vanaf vers 7 wordt gezien vanaf een andere kant. En dat mag wat mij betreft, maar ik geloof niet dat dat nou echt zo'n belangrijke rol speelt. Maar het gaat er maar om dat we erop bedacht zijn dat we niet zo simpelweg zouden vaststellen, bijvoorbeeld, dat vers 7, laat ik maar het meest voor de hand liggende nemen, bijvoorbeeld dat vers 7... wat erin beschreven wordt, plaatsvindt na dat heeft plaatsgevonden wat in vers 6 beschreven is. Dat geloof ik dus niet. En dat blijkt namelijk uit het verband. Blijkt uit wat er verteld wordt. Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor nog enige andere versen in dit schriftgedeelte. We moeten dus oppassen met betrekking tot de volgorde. Maar zoals ik eerder gezegd heb al, het probleem in de profetieën is altijd de volgorde waarin de dingen zich afspelen. Zoals gezegd, tijdrekening speelt in de profetie nauwelijks enige rol. En chronologie en ook volgorde speelt nauwelijks enige rol. Maar het speelt in elk geval een rol daar waar melding gemaakt wordt van die 70ste week. En daarom is dat het makkelijkste om bij die hoofdstukken te beginnen. Als je die hoofdstukken naast elkaar hebt, en dit hoofdstuk hoort er dan bij, als je die hoofdstukken naast elkaar hebt en met elkaar vergeleken hebt, dan heb je een aardig schema waarbinnen ook de overige profetieën verklaard of toegepast zouden moeten worden. Zo simpel is dat eigenlijk. Hè? Nou goed, we beginnen gewoon voor in hoofdstuk 12. Hebben we een groot teken gezien in de hemel. Dat wil niet zeggen dat de dingen die gezien worden in de hemel zich zouden afspelen. Want in de eerste plaats, wat wij beschreven vinden speelt zich niet af. en is ook geen geschiedenis. Dit is niet een profetie over de verschijning van een draak in de toekomst of zo. En ik zeg dat natuurlijk ten overvloede, maar terwijl ik het zeg, denk ik terug aan het voorgaande hoofdstuk, Openbaring 11, met name de eerste verse. Want de gedachte is dikwijls bij velen dat je die profetieën letterlijk moet nemen. Dat je alles wat er staat letterlijk moet nemen. En zij interpreteren dan ook de tempel uit Openbaring 11 vers 1 letterlijk. En ik protesteer er altijd tegen. Want ik geloof niet dat het daar letterlijk over een tempel gaat. Bovendien, die voor of die daar genoemd wordt, daarvan staat feitelijk gewoon bij wat het voorstelt. En dus gaat het niet om een letterlijke voorhof. En ik persoonlijk denk dat dat van belang is. Want dit is eigenlijk de enige, nou niet helemaal, maar bijna de enige tekst op grond waarvan men beweert dat eerst de tempel gebouwd zou moeten worden in Jeruzalem, alvorens de wederkomst van Christus plaatsvindt. En dus gaat men daarop zitten wachten. En aangezien het er nog lang niet naar uitziet dat dat gaat gebeuren, zeg maar nou, we hebben nog wel even tijd. En zo is het dus niet. Men zou niet ten koste van alles altijd alles letterlijk moeten nemen. Dat is namelijk niet zo. In de gewone taal is dat namelijk ook zo. Ik moet er altijd aan denken als ik naar de nieuwsberichten luister. S'avonds in de auto, dan denk ik altijd, die mensen die alles letterlijk nemen, die komen nu voor grote problemen. Huh? Ik hoorde laatst van ambtenaren die stoppen met actie voeren. Toen dacht ik, heb je ooit gehoord van ambtenaren die actie voeren? En het werd nog sterker, want ze hielden op met actie voeren. Ze gingen nu aan het werk. Dat begrijp ik dus helemaal niet. En als je een gebrekkige, oppervlakkige kennis hebt van taal, dan snap je daar dus helemaal niets van. Begrijp je wel? Zo is taal nou eenmaal. Dus je moet er voorzichtig mee zijn. Het punt is gewoon dat onze taal, elke taal, vol zit met, met termen die slechts in een overdrachtelijke betekenis gebruikt worden, met idiomatische uitdrukkingen en hoe dat allemaal maar heten mag. Nou goed, ik ben dus gewaarschuwd. Want gek is, men leest over een tempel in Openbaring 11 en zegt die moet je letterlijk nemen. Men leest over een draak in hoofdstuk 12 en die neemt niemand letterlijk. Er is een goede reden voor. Draken bestaan niet. Maar diezelfde reden gebruik ik, onder andere dan, want dat mag dan, hè. Diezelfde argument gebruik ik in verband met Openbaring 11 vers 1. Tempel, die bestaat niet. Niet letterlijk althans. En als je zegt, er bestaat er wel een, dan zeg ik, ja, er is er een nu. Die hoeft niet gebouwd te worden, er is er een nu. Een tempel. En de steen die door de tempelbouwers in de tijd werd verworpen, die steen, die is geworden tot hoofd des hoeks. Heeft een ereplaats in die tempel van vandaag. Al is het dan een verborgen tempel, namelijk de gemeente. Ik bedoel, ja, zo is het nou eenmaal. Hè. Dus terug naar Openbaring 12. Er werd een teken gezien in de hemel. Dus draak en vrouw hoef je niet letterlijk te nemen, zou je het niet moeten doen. Ik denk trouwens dat je datzelfde ook zou moeten zeggen van Michael en zijn engelen in vers 7, maar dat zeg ik nu vast ter voorbereiding dan. Maar er werd een groot teken gezien. Het teken werd gezien in de hemel, dat wil zeggen, het zijn dingen die niet bekendgemaakt worden op aarde of aan degenen die op aarde wonen. Het teken is alleen bestemd voor degenen die in de hemel zijn. En aangezien wij in de hemel zijn, is het teken voor ons bestemd. En bovendien zeg ik er nog eens bij, dat als het teken in de hemel gezien wordt, dan gaat het kennelijk over verborgen dingen. Dat voor degenen die dus van mening zijn dat gemeentelijke waarheid, gemeentelijke dingen, niet in openbaring kunnen voorkomen. Nou, hier komen ze voor en staat er ook bij. Vandaar, een teken werd gezien in de hemel. Nou, dan komt hij dan, hè, het teken. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En elke keer denk ik, laat ik het nou eens een keer op een andere manier vertellen. Maar het lukt me nooit bij dit soort dingen, want ze zijn zo eenvoudig. En eenvoudige dingen, daarvan is het bijna onmogelijk om ze een keer op een andere manier te vertellen. Kijk, 1 en 1 is 2. En hoe je dat nou anders moet vertellen, weet ik niet. Ja, 2 min 1 is 1, zo kun je het ook vertellen. Maar dat maakt het alleen maar ingewikkelder. Dat heeft geen zin. Hè? Dus ik hou het er gewoon op. Wij zien een vrouw, bekleed met zon, maan en een kroon van 12 sterren, zon, maan en 12 sterren. En dan moet u goed begrijpen hoe zo'n teken in elkaar zit, hoe die symboliek werkt. De gedachte is namelijk gewoon dat ons hier een vrouw wordt voorgesteld en opdat we zouden weten wat ze voorstelt, wordt ze voorzien van attributen, zo heet dat. Dat verzin ik dus niet, maar dat is gewoon oude klassieke wijze van het uitdrukken van symboliek, vooral in de kunst, zeg ik altijd. Maar in het algemeen werkt het zo. Die zon, maan en die 12 sterren drukken namelijk uit wie zij zijn. Eigenlijk moet je nou een zaal voor Rooms-Katholieken hebben, daar hoef je niks uit te leggen. Want als dan een of ander beeld of schilderij is van een of andere figuur met een sleutel in zijn hand, dan weet iedereen wie het is. En men herkent Peters niet aan zijn gezicht, maar aan de sleutel in zijn hand. Dat is heel gemakkelijk. En als hij twee van die stenen tabletten in zijn hand heeft, dan is het Mozes. En als hij een boek in zijn hand heeft alleen, dan is het Matthäus van het Evangelie, enzovoort. We gaan zomaar verder. Zo, ik weet niet dat ik daar zo goed in thuis ben, maar dit zijn de meest eenvoudige dingen, zal ik maar zeggen. Zo is dat. En een vrouw met zon, maan en 12 sterren, ja, dat is dus Israël. Dat kan niet missen, dat is al zo sinds het eerste Bijbelboek, sinds Genesis en sinds de dromen van Jozef dus. Nou ja, een van de twee dromen van Jozef, weet je wel. Hij zag in zijn droom zon, maan en 11 sterren en ze bogen allemaal voor zijn eigen ster, de 12e ster. En het blijkt te zijn, want er staat daar gewoon bij, een beeld van Israël. Heel Israël, anders niet. Waarna het ook niet meer nodig is om te bespreken waarom die zon daar is, of wat die maan daar voorstelt, of wat die sterren voorstellen. Het punt is gewoon, zon, maan en 12 sterren stellen ons deze vrouw voor. Dat wil zeggen, ze maken ons bekend wie deze vrouw is. En moeilijker is het niet. Dus, deze vrouw is gewoon Israël. Nou is dat natuurlijk ook niks bijzonders, want het is bijna altijd het geval, hè, in de Bijbel. Vrouw Israël. Niet uitsluitend, maar bijna altijd gaat het daar dan over. Nou goed, en van die vrouw staat dan, van Israël staat dan, zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. Nou, wat er gebaard zou worden is ook niet zo moeilijk, want wat uit Israël zou voortkomen, en dit is het natuurlijke Israël, zon, maan en 12 sterren immers, 12 stammen van Israël, zou ik maar zeggen. Wat eruit zou voortkomen is niet zo moeilijk. Wat eruit zou voortkomen is namelijk een wedergeboren mensheid. Een mensheid onder het nieuwe verbond. Dat is waar het op neerkomt. Israël zou vrucht dragen. Het volk Israël zou vrucht voortbrengen. En daarom wordt het volk ook voorgesteld als een vrouw die inderdaad zwanger is. En inderdaad zou voortbrengen. Moeilijker is het niet. Dus waar het nou om gaat, is om het aanbreken van het nieuwe verbond. Dus, om nieuw leven. Een volgende generatie. Enzovoort. Maar dan staat er, voordat het verhaal verder gaat, want het verhaal gaat natuurlijk verder in vers 5. Zodat u nou ziet hoe ingewikkeld het is. Want voor het verhaal verder verteld wordt, wordt eerst iets anders aan ons getoond. Dat moet je dan eerst ook nog weten. En dat is niks moeilijk. Sommigen vinden dat moeilijk, vinden dat ingewikkeld. Ik moet u zeggen, als je ooit een beetje fatsoenlijk boek, bestaan er nog fatsoenlijke boeken toch wel? Hè? Als je ooit een beetje fatsoenlijk boek gelezen hebt, dat werkt net zo. Je hebt een paar hoofdstukken gehad en dan houdt het verhaal eerst op. Dan komt er een ander hoofdstuk en dan ben je ineens heel ergens anders. Heel andere omstandigheden met andere mensen enzovoort. En als dat hoofdstuk voorbij is, dan blijkt de draad van het oorspronkelijke verhaal weer opgepakt te worden. Want die twee lijnen komen dan bij elkaar. Je hebt ze allebei nodig om vervolg te kunnen begrijpen. Dat is hier ook zo. Dus het normale verhaal gaat verder in vers 5, waar zij een mannelijke zoon baart. Maar voordat we dat verder kunnen begrijpen, krijgen we eerst vers 3. Er werd een ander teken gezien in de hemel. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, bij elkaar is het gewoon één teken, maar je kunt ook de verschillende onderdelen ervan als tekenen zien. En dat is wat nu hier gedaan wordt. Dus het ene teken is die vrouw, zijnde in pijn om te baren. Het moet nu gaan beginnen. Maar daarna staat er in vers 3, er werd een ander teken gezien in de hemel en ziet, er was een grote rode draak. Hoe bedenk je dat, denk ik altijd, want dat is natuurlijk een zeer klassiek thema, toch? Ik heb verzuimd me op de hoogte te stellen van alle namen die in de klassieke literatuur in dat verband gebruikt worden. Hoe die vrouw altijd heet, weet u wel. Want er zijn zoveel vrouwen die gered werden van de draak. Toch? De draak werd dan uiteindelijk verslagen. Ik geloof door Joris, goed herinner. Heb ik nagevraagd aan een padvinder. Maar nee, dat werkt vandaag niet. Maar, laat me zitten dan. He? Maar goed, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Dat is in elk geval de verwijzing naar Daniël, de profetie van Daniël. En daarna is het de introductie van wat nu verder in de volgende hoofdstukken verteld wordt, namelijk in hoofdstuk 13 en daarna misschien nog wel uitgebreider in hoofdstuk 17 van Openbaring, maar daar hebben we het nog wel over. In elk geval is het zo, en dat blijkt uit de rest van dit hoofdstuk, dit schriftgedeelte, dat wij weliswaar kunnen vaststellen dat deze draak op een of andere wijze uitbeelding is van, laten we zeggen, een wereldrijk, een of andere machtrijk en wellicht een koning van dat rijk hier op aarde. Het neemt niet weg dat hier in dit hoofdstuk deze draak beschouwd wordt in de eerste plaats als een type van Satan zelf. Dat is waarschijnlijk een vereenvoudiging van de typologie. Want er valt nog wel wat meer over te zeggen. Want we hebben het gelezen, u hebt gezien dat die draak, dat blijkt gewoon de duivel zelf te zijn. En hij wordt ook genoemd de oude slang, de duivel, de Satanas, namelijk in hoofdstuk 9. En er wordt iets van zijn activiteiten ook inderdaad beschreven in vers 9. En in de rest van het hoofdstuk heet hij dan de slang of ineens weer de draak in vers 17. In alle gevallen gaat het om het een of andere reptiel. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar ik wijs er maar op dat die kwestie van die 7 hoofden en 10 hoornen en zijn 7 koninklijke hoeden, alles in vers 3, dat hier verder geen rol van enige betekenis speelt. De gedachte is namelijk dat wij zo zonder meer begrijpen wie die draak is, namelijk Satan. Dat bovendien Satan zijn macht op aarde zal uitdrukken en ook uitdrukt in het verleden in die wereldrijken die nou eenmaal voorgesteld worden door die 7 hoofden. En het laatste wereldrijk wordt voorgesteld dan door die 10 hoornen enzovoorts. Dat zal allemaal wel zo wezen, maar in dit hoofdstuk speelt het nog geen rol. Het gaat pas een rol spelen in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 13. Maar zover zijn we niet en dat laat ik ook bewust nog even liggen. Dus ik ga daar niet op in, die 7 hoofden, 10 hoornen, 7 koninklijke hoeden enzovoort. We houden het er nu maar voor het gemak op dat het de draak is, namelijk Satan. En van hem staat in vers 4, zijn staart trok het derde der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En daar zit ik met een moeilijk punt. Ik ben van mening dat die beschrijving van hier in vers 4, dat een verwijzing is naar Daniël hoofdstuk 8 en anders niks. Ik weet niet of u dat nou wat zegt, maar in Daniël 8 gaat het over de een of andere vorst die zou komen, de een of andere koning, dan wel de een of andere hoorn. En die zou er van de sterren des hemels, van het Heer des hemels, ter aarde nederwerpen en vertrappen enzovoorts. Heb je die? Of moet ik het echt opzoeken? Hij wierp er sommigen van het Heer des hemels, namelijk van de sterren, ter aarde. Hij vertrapte hen, hij deed en het gelukte wel. En hij gaf het Heer in de afval over tegen het gedurig offer enzovoorts. Hebben we besproken, dat was Daniël 8. Wat ik nu zeg is dat deze uitspraak in de eerste helft van Openbaring 12 geen andere functie heeft dan ons te vertellen dat die figuur die hier besproken wordt, in wezen dezelfde is als die van Jesaja 8. Of van Jesaja zeg ik, van Daniel 8. Verder niet. Alleen maar om verband te leggen met andere profetieën. Ik zeg het met zoveel nadruk erbij, omdat wij natuurlijk een verwijzing naar Daniel 8 missen. Staat er niet bij, in mijn Bijbel in elk geval niet. Maar het is een verwijzing naar Daniel 8 vers 10. En het betekent ook dat op een of andere wijze deze draak uit Openbaring 12 kennelijk dezelfde is als die hoorn uit Daniel 8. Dat is nu wat lastig uit te leggen, want daardoor verdwijnen we gewoon uit Openbaring 12 en dat was nou weer niet de bedoeling. Maar het wordt pas uitgelegd in het volgende hoofdstuk in Openbaring. In hoofdstuk 13 dus. Hebt u dat? Dus de eerste reden waarom ik dat zeg is, denk erom, het is een aanhaling uit Daniel 8 en verder niks. De draak wordt geïdentificeerd met die ene hoorn uit Daniel 8. En een andere reden waarom ik het uitdrukkelijk zeg, is dat weliswaar beschreven wordt wat die draak doet. Maar dat wil nou nog niet zeggen dat hij dit doet in deze volgorde. Zo van, want dan ben ik helemaal terug in Openbaring 12 vers 4. Zo van, daar is die draak met die hele outfit, zal ik dat maar zeggen, met zeven koppen en weet je wel. En daarna trok hij het derde deel der sterren des hemels en die wierp hij op de aarde. En vervolgens stond hij voor de vrouw om het kind te verslinden wanneer dat zou geboren worden. Ik geloof dus niet dat het zo in elkaar steekt. Dat klopt namelijk ook niet. Dat kan namelijk ook niet kloppen. En daarom zeg ik, denk erom, wat in de eerste helft van vers 4 staat, fungeert gewoon als attribuut. Wie is die draak? Is de vraag. Zoals de vraag was, wie is die vrouw? En het antwoord op de vraag, wie is die vrouw, wordt gegeven door de beschrijving van zo'n maan 12 sterren. De vraag is, wie is die draak? En het antwoord daarop wordt gegeven via 7 hoofden, 10 hoornen, 7 koninklijke hoeden. Maar daar kunnen we nog niet zoveel mee, want het wordt pas in volgende hoofdstukken beschreven. Daar kan dan op teruggekomen worden later. Dus het wijst naar wat nog komen moet. Maar het andere antwoord wordt gegeven in zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En nou weten we wie die draak is. Hij is dezelfde namelijk als die hoorn uit Daniel 8. Heb je dat? Dus die gebeurtenis die beschreven wordt fungeert gewoon als attribuut om ons duidelijk te maken wie het is. En daarmee om verband te leggen tussen Daniel 8, Openbaring 12 en daarna Openbaring 13. Want daar wordt het, en Openbaring 17, want daar wordt die draak veel uitgebreider beschreven. Hier vindt die uitgebreide beschrijving nog niet plaats. Hier is het gewoon de draak, namelijk Satan. En de rest van het verhaal komt een andere keer. Dus, zij staat trokken het derde deel de sterren des hemels en wierp die op de aarde. Hij is namelijk degene die Israël vernederen zou. Want het gaat over Israël, zoals eerder gezegd in Daniel 8. En de draak stond voor de vrouw, maar die vrouw is Israël, dus het verband is toch wel duidelijk. De draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Dit is een moeilijke en ik aarzel ook eigenlijk om er op in te gaan. Daar heb ik ook een reden voor. Het is namelijk eigenlijk, dus ik excuseer me nu van tevoren. Ik vind het eigenlijk een beetje te vroeg om erover te praten. Maar vooruit, ik zal het toch doen. Misschien dat ik er dan later nog eens op terugkom en er aanvullingen op geef. Kijk, waar het over gaat is makkelijk genoeg. De volgende vraag is namelijk wie dat kind is. Toch? En daar staat erbij. Daar staat namelijk, het is een mannelijke zoon. Hetgeen, als je het mij vraagt, een pleonasme is. Want als het mannelijk is, is het een zoon. En als het een zoon is, is het mannelijk. Dat laatste in elk geval. Zij baarde een mannelijke zoon. Die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Daar vind je de attributen. Het attribuut is in elk geval een ijzeren roede. En dat is een aardige verwijzing. In elk geval naar Psalm 2. Dat staat er gelukkig in mijn Bijbel wel bij deze keer. Want die zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, is in elk geval de Heer Jezus Christus. De zoon van God, uit Psalm 2. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Gij zult hen in stukken slaan met een ijzeren roede. Als een pottenbakkersvat en hoe het allemaal maar heten mag. Ik kan niet missen. Een van de meest bekende profetieën trouwens uit de Bijbel. Psalm 2 naast Psalm 110 zeg ik altijd. Dat wil zeggen, het spreekt in ieder geval over de Heer Jezus. Het punt is echter dat we dan een klein probleempje nog even hebben. Want de gedachte is namelijk dat de Heer Jezus niet voor de draak, voor de slang is weggerukt of zoiets. Of ten hemel is gevaren omdat hij anders door de slang zou of door de Satan zou worden verslagen of iets dergelijks. Het was zelfs andersom. Wat ons geleerd is, is dat de Heer Jezus juist de Satan verslagen heeft door te verdwijnen. Of beter, hij heeft de Satan en zijn personeel overwonnen en in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd door uit de dood op te staan en zijn plaats aan de rechterhand Gods in te nemen. Ik ga het verder niet uitleggen, want dat moet maar bekend zijn als je één keer in het laatste Bijbelboek terechtkomt. Hè? Zodat de beschrijving van de mannelijke zoon met die ijzeren roede past wel op Christus, maar de gebeurtenissen die beschreven worden passen niet op Christus. In ieder geval niet op de persoon van de Heer Jezus. Die werd niet weggerukt tot God en zijn troon vanwege het naderende gevaar van deze draak. Integendeel. Het was eerder andersom. Zodat de vraag blijft, wie is die mannelijke zoon? Er blijft maar één antwoord over. Het gaat namelijk over heel de gemeente. Dat kan niet anders, want het aardige is dat de uitspraken van het Oude Testament, het algemeen trouwens, over de Messias tegelijkertijd uitspraken zijn over de gemeente. Want de gemeente wordt geacht te zijn het lichaam van deze mannelijke zoon. Het lichaam van Christus. En de gemeente wordt geacht gezegend te zijn met elke geestelijke zegening in de hemel, inderdaad, in Christus. En wat hier beschreven wordt, is inderdaad dat deze mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat wil zeggen, het is niet alleen maar het wegnemen van deze mannelijke zoon, het is ook het kronen van deze mannelijke zoon. De zoon wordt namelijk op de troon gezet. Wat de Heer Jezus betreft is dat al lang gebeurd. Maar wat de gemeente betreft, het lichaam van Christus, is dat inderdaad nog toekomst. En dat is waar bijna alle Nieuwtestamentische brieven over spreken. Namelijk over dat wij kinderen Gods zijn en wij zouden zonen Gods worden. En dus erfgenamen. En dat gebeurt pas, zeggen wij dan, bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, bij de opname van de gemeente, of hoe dat maar genoemd mag worden. Bij onze toekomstige verheerlijking, de verlossing van ons lichaam, et cetera. Onze verhoging. Het ontvangen van kronen, heet het ook bij gelegenheid. Of wij zouden zitten op tronen, oordelende zelfs de 12 geslachten Israëls, en dat is nog zwak uitgedrukt, want wij zouden zelfs de engelen oordelen, de wereld oordelen, et cetera. Dus wat hier beschreven wordt, is gewoon niks anders dan de opname, wat wij noemen opname van de gemeente. Strikt genomen, het is ook precies datzelfde woord, want de term opname van de gemeente ontlenen wij aan 1 Thessalonicenzen 4. Dat hebben we reeds besproken hierin. 1 Thessalonicenzen 4, we zullen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht, enzovoort, staat daar. En het is datzelfde woord, hier echter vertaald met weggerukt. De betekenis is trouwens met kracht of door kracht wegnemen. Dat hoeft niet noodzakelijk een wegrukken te zijn. Het gaat erom dat een of andere kracht gebruikt wordt om weg te nemen. En het is gewoon die kracht die ons in de toekomst inderdaad hier zal wegnemen, namelijk zal veranderen. En dat is niet een wegrukken. Want dan blijven wij wie wij waren en hoe wij waren. Als je er verder niks aan toevoegt aan het woord. Maar het gaat er juist om dat wij veranderd worden. En dat is de opstandingskracht van Christus. Dus gewoon dezelfde kracht uit Efeze 1 zeg ik altijd. Die kracht die hij gewrocht heeft in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt. Die kracht werkt nu in ons die geloven. En wij zouden de uitnemende grootheid zijner kracht, deze kracht namelijk, leren kennen. De kracht waarmee Christus werd opgewekt uit de dood en werd gezet aan Gods rechterhand. Dat is die kracht, zegt Efeze 1, die in ons werkt. En dat betekent dat wij met Christus zijn opgewekt en met hem gezet zijn, maar ook met hem gezet zullen worden in de hemel. En dat is waarover hier gesproken wordt. Deze mannelijke zoon is dus gewoon de gemeente die met Christus zal deel hebben in zijn heerschappij in de toekomst. Maar die zal worden weggerukt tot God en zijn troon. En de gedachte is dan in de eerste plaats dat de gemeente inderdaad uit Israël voortkomt. Daar zijn heel veel argumenten voor. Het is namelijk zelfs op verschillende manieren waar. En ik denk niet dat het echt nodig is om het toe te lichten. Het eenvoudig is te zeggen, de gemeente komt voort uit Christus. En Christus is uit Israël. Dat is makkelijk genoeg. Of de gemeente komt tot stand op grond van de beloften die oorspronkelijk aan Israël gedaan zijn. Of de gemeente is tot stand gekomen door wedergeboorte uit het levende, eeuwigblijvende woord van God. Maar dat is wel het woord wat God ooit aan de priester, namelijk Israël, ter hand gesteld heeft. Zo van, alsjeblieft, hier is het, er zorgen voor. En nou het beeld even doortrekken. Dat woord is zaad, zo heet dat, zaad der wedergeboorte. En dat zaad werd gegeven aan de vrouw. En als je nou niet meteen al te letterlijk denkt, maar een beetje vrij en geestelijk, symbolisch enzovoorts. Het zaad werd gegeven aan de vrouw, dan weet je toch dat er wat uit geboren zou worden. Nou, de gemeente is tot op heden het resultaat. Tot op heden betekent automatisch dat die gemeente dus een eersteling is, de eerste. En dat betekent dan ook automatisch dat die gemeente als eersteling bestemd is voor de hemel en geroepen is tot eerstgeboorterecht en tot heerschappij. Dat is het hele verhaal. Ik heb het zelden zo snel verteld, maar het punt is natuurlijk, je wordt geacht deze dingen te kennen. Als ik deze dingen nog moet uiteenzetten, dan krijgt iedereen de indruk dat ik een heel ingewikkeld verhaal sta te vertellen om mijn verklaring van Openbaring 12 acceptabel te maken. Maar dat is niet zo. Deze dingen weten we al. En we herkennen ogenblikkelijk in deze mannelijke zoon de gemeente. Velen herkennen dat niet. En tot vandaag bestaat er erg veel discussie over. Maar dat komt gewoon omdat ze niet verstaan hebben wat de gemeente is. En als daarna in de symboliek de gemeente wordt voorgesteld, herkent men de gemeente niet. Men kent de gemeente immers als een vrouw. Bij voorkeur als een maagd. Iedereen weet dat dat ook niet het geval is, maar... Laat me zitten. Maar men kent de gemeente al als een vrouw, bij voorkeur zelfs als een bruid, enzovoorts. Toch? En als hier dan staat een mannelijke zoon, dan komt niemand op het idee dat het over de gemeente gaat, maar toch is het zo. Want de gemeente is niet een vrouw, de gemeente is het lichaam van deze man. Dat is waar het over gaat. De mannelijke zoon dus. Nou. En zoals bij elke geboorte, elke fatsoenlijke geboorte, denk ik altijd, want zo hoort het. Wordt eerst het hoofd geboren en dan is eigenlijk de geboorte al achter de rug, want de rest is een fluitje van de cent, heet zoiets. Bij de geboorte gaat het altijd om de geboorte van het hoofd. En dat was het dan. Je zou zweren dat ik er verstand van heb, broeder, maar... Ja, mijn moeder was vroedvrouw, dus die heeft mij dat verteld. Zo zit het, laat het daar maar ophouden. Maar zo eenvoudig is dat toch? En waar de schrift spreekt over het hoofd, wordt inderdaad het lichaam geïmpliceerd. Dat is het verhaal. En dat is hier dus ook het geval. Zij baarde een mannelijke zoon, de gemeente kwam dus voort uit Israël, is de gedachte. Dat is één ding. Maar het moeilijkste van het verhaal zit er maar in. Niet dat die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon, want dat is gewoon de beschrijving van wat wij traditioneel noemen de opname van de gemeente. Het moeilijkste is dat die draak gereed staat om die zoon te verslinden op het moment dat hij geboren zou worden. Hebben u daar al eens van gehoord wat dat betekent? Nou, moeilijk het uitleggen. Heel eenvoudig. Nou, het idee is namelijk dat die mannelijke zoon, die geboorte is nog niet echt helemaal achter de rug, uiteraard. Dat weet je toch, hè? De opbouw van de gemeente, om het andere termen te spreken, de opbouw, de verzameling van de gemeente uit de heidenen gaat tot in onze dagen nog steeds door. En die geboorte, die bevalling is nog steeds niet achter de rug. En de vrouw is inderdaad nog steeds in pijn, zullen we dan maar zeggen. Israël. Toch? Maar wat hier nou staat, is dat die draak, zeg maar gewoon de Satanas, de oude slang, den duivel, die draak die staat te wachten op de completering van de gemeente. En voor zover ik weet, ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen dat de gemeente zou bestaan uit een van tevoren bepaald aantal leden. Er zijn sommigen die dat denken hoor. Die hebben een verhaal bedacht van de gemeente zou moeten bestaan uit zoveel miljoen afgerond dan. Nou goed. Maar uit zoveel mensen. En op het moment dat het er zoveel zijn, neemt God ze weg, want dan is het compleet. In dat geval betekent het dat er dus niet een datum voor staat. En de gedachte is dan ook hoe sneller wij het evangelie zien kunnen verspreiden. En hoe meer mensen we tot de Heer kunnen brengen, hoe eerder de wederkomst van Christus plaatsvindt. Sommigen leren dat echt. Die hebben een vast aantal in gedachten. Ik heb dat in de Bijbel nog nooit gelezen. Integendeel, wat ik wel gelezen heb in de Bijbel is dat er een vaste tijd voor staat. Nog ongeacht van hoeveel tijd dat dan is. Maar ja.
Is er ook in de Bijbel geen sprake dat het getal vol zal moeten zijn? Want dat zit bij mij in mijn achterhoofd. Dat heb ik van de Heer Rijmers zo geleerd.
Ik ken de uitdrukking niet. Ik ken wel de uitdrukking volheid der heidenen. Als aanduiding van de gemeente, maar de term heeft niet de betekenis van het juiste aantal. Heeft de betekenis van de vervulling. Dat wil zeggen dat dan het resultaat bereikt is, het gestelde doel bereikt is. Maar dat doel ligt zeker niet in de eerste plaats in het aantal. Daarna kunnen we natuurlijk nog uren discussiëren. Jan er ook, Jan is er. Dan moet ik altijd Jan Verheul denken. Kunnen we nog uren discussiëren over de vraag van of God nou het dan niet weet. Want God moet toch ook weten dat als op een bepaalde datum hij de gemeente wegneemt, weet hij ook hoeveel het er zijn. Dus je kan er net zo goed zeggen van het gaat om het aantal. Als het aantal er is, dan wordt weggenomen. Nee, ik zeg dat het flauwekul is, zo'n soort redenering. Ik zeg niet dat jij dat leert, hoor Jan. Maar ik kan me voorstellen dat je dat een leuke in een discussie vindt. Ik niet overigens, want ik geloof er niet in. De Bijbel zegt namelijk, en daar gaan we vanuit, de Bijbel spreekt namelijk over de tijd die gesteld is en niet over het aantal dat bepaald is. Dus de tijd wordt gelegd. Nou, kijk, nou betekent het dus, als bij wijze van spreken, want mijn woorden worden wel eens verkeerd uitgelegd, als bij wijze van spreken morgen de dag is, opname van de gemeente zal ik maar zeggen, dan staat hier, want daar gaat het om. Dan staat hier dat de duivel gereed staat om op dat moment tussen beiden te komen. Heb je dat? Wat dat betekent? Nou, dat kan dan alleen maar betekenen dat hij probeert te verhinderen dat de gemeente, niet dat de gemeente naar de hemel gaat. Dat kan niet, want naar Bijbelse maatstaven, de gemeente is al in de hemel. En dan bedoel ik niet eens degene die ontslapen zijn, ik bedoel ook degene die nog levend overgebleven zijn. Al begrijpt u het misschien makkelijker van degene die reeds ontslapen zijn. Dat kan hij dus niet verhinderen. Onze wedergeboorte als zodanig niet. Onze hemelse roeping, erfenis, bestemming, positie ook niet. Maar er is nog iets wat nog niet bereikt is. Dat is namelijk onze officiële aanstelling tot zonen, onze uiteindelijke verheerlijking. En in elk geval, Satan zou er, misschien is het theorie, maar alleen ter wille van de uitleg, Satan zou er belang bij hebben om te voorkomen dat wij tot zonen gekroond, aangesteld zullen worden in de toekomst, om de eenvoudige reden dat het inhoudt in de praktijk, niet dat we zo'n ding op ons hoofd krijgen, want dat is natuurlijk ook maar een symbool. Hè? Een kroon is ook maar een attribuut om aan te geven wie iemand is. Hè? Nou goed. Dus waar het om gaat is dat bij onze aanstelling tot zonen krijgen wij heerschappij, macht, autoriteit namelijk over de wereld. Maar het is uiteraard precies die macht, die autoriteit over de wereld die nu in handen is van Satan en zijn personeel. De God deze eeuw, de overste van de macht der lucht. De overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht, enzovoorts. Dat wil zeggen, iets vereenvoudigd wellicht. wanneer wij onze hemelse positie uiteindelijk zullen innemen ter gelegenheid van wat we de opname van de gemeente noemen, betekent dat dat Satan en zijn personeel uit die positie verwijderd zal worden. Dus hij zal proberen om ons tegen te houden. Hoe hij dat moet doen, of zal doen, ja, we praten hier over dingen die thuis horen in een onzienlijke wereld. Dus wie ben ik om te moeten zeggen hoe dat eruit ziet of wat voor mogelijkheden hij wellicht heeft. Misschien is er iemand die veel science fiction films gezien heeft, die heeft dan misschien een idee over hoe dat zou moeten zijn. Maar u weet, ik hou niet van speculatie. Dus laat maar zitten, ik weet het niet. Maar dat is het geval. Want het is één ding vast te stellen, dat wij nu al, daar kom ik later op, dat wij nu staan in een strijd niet tegen vlees en bloed, maar wel tegen overheden en machten in de hemel. Het is een ander ding dat diezelfde figuur en macht waartegen wij in de praktijk te strijden hebben, inderdaad wacht op die mogelijkheid, die ene, op dat ene moment zal ik maar zeggen, hij wacht net als wij op wat genoemd wordt de opname van de gemeente. Alleen hij zal proberen het te verhinderen. En dat is dan ook de reden waarom er staat, denk ik dan, hè, dus met, maar dat is nou de reden waarom er vervolgens staat. En haar kind werd met kracht weggenomen tot God en zijn troon. Dat is vers 5, einde van vers 5. En dat betekent dus dat die kracht van Gods wegen groter is dan de kracht, dan wel de mogelijkheden van Satan zelf. Maar de beschrijving is gewoon deze, dat Satan probeert ons te pakken te nemen, weg te nemen, te verwijderen op het moment dat wij veranderd zouden worden. Soms denk ik, ik kan me voorstellen dat onze verandering toch even een situatie van, even een instabiele situatie veroorzaakt. Kunt u zich voorstellen? En dat is misschien precies het moment van ingrijpen. Het moment van onstabiliteit even doordrukken en om laten vallen. In elk geval staat er, hij staat gereed. Voor de vrouw staat gewoon te wachten opdat hij haar kind zou verslinden. Niet omdat hij haar kind zou verslinden, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Het gaat dus om die gelegenheid waarbij de verzameling, de opbouw van de gemeente als beëindigd en als voltooid beschouwd wordt. Daar is wacht op. En ja, wat ik er nou van zeggen moet. Ik probeer zo min mogelijk te zeggen, maar toch zo duidelijk mogelijk aan de andere kant. Aardigheid is namelijk dat wij hierdoor eigenlijk terechtkomen bij 2 Thessalonicenzen 2. Hebben wij geloof ik niet recent besproken. Dat zal wel niet, want er wordt de 70ste week niet in genoemd. Wel duidelijk gebeurtenissen die met de 70ste week vandaan in verband houden, maar het tijdstip als zodanig wordt niet genoemd. Dus als we deze reeks af hebben, dan zouden we daar bijvoorbeeld terechtkomen, hè, 2 Thessalonicenzen 2. Maar daar is de gedachte dat iemand gereed staat. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Die staat gereed om zich te openbaren, maar hij wacht op. Nou ja, hij wordt tegengehouden door. Maar hij wacht op de opname van de gemeente. Het is tegenwoordig heel populair om dat weg te redeneren uit het hoofdstuk. Maar niettemin, het staat er wel. Die hem nu wederhoudt, weet gij, opdat hij, die mensen der wetteloosheid, de zoon des verderfs, zou geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Zit een tijdstip. En die hem nu wederhoudt, dat is de gemeente, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal zijn weggedaan. Dat wil zeggen, totdat de gemeente zal zijn weggedaan. Hier van de aarde weg namelijk. Maar dat betekent wel, ook daar in 2 Thessalonicenzen 2, dat iemand staat te wachten, zijn kans afwacht. En pas na de opname van de gemeente zal hij openbaar worden op aarde. Dat is de gedachte. Ik probeer het zo nauwkeurig mogelijk te zeggen zoals het daar staat. Iemand wacht Hij is nog verborgen. Ik kan niet eens zeggen, hij wacht zijn kans af. Maar, want dat staat er zo niet. Maar hij wacht, hij moet wel, want hij kan niet verder. En dat is dezelfde situatie als hier, deze draak in Openbaring 12. Die staat te wachten. Te wachten op die mannelijke zoon. Om die te verslinden, alleen dat lukt hem niet. Of zal hem niet lukken, want het is natuurlijk profetie. Want die mannelijke zoon zal weggerukt worden tot God en zijn troon. Wat dat betekent, ik hoop er echt ooit nog een keer uitgebreid op terug te komen. Maar wat dat betekent is dat iemand staat te wachten. Dus Satan natuurlijk. Maar Satan zou zich openbaren hier op aarde in de gedaante van, of in de persoon van, kan allebei, een mens. Dus of je nou zegt, Satan wacht op zijn, dat kan, je kunt zeggen, er staat een mens te wachten op zijn openbaring hier als vertegenwoordiger van Satan. Maar waar hij op wacht, is op de gemeente, die staat hem namelijk in de weg. Hij krijgt hier de kans niet, omdat de aanwezigheid van wedergeboren mensen op aarde zodanige geestelijke macht dan toch vertegenwoordigt. Kun je je voorstellen, een stralingsveld, weet je wel. Ik heb eens een keer een science fiction boek gelezen, toen was ik dus 6 jaar geleden, toen was ik 12. Nou, in ieder geval. Ik zei toch, die science fiction. Nou goed. Maar een of andere geestelijke macht. Geest God, geest van Christus woont in ons. En de Heer zorgt voor zijn kinderen, voor zijn gemeente hier op aarde. Dat betekent dat de tegenstander niet vrijelijk zijn gang kan gaan. Wat hem in de weg staat, is de gemeente. En dan kun je zeggen van Satan, de gemeente staat hem in de weg. Maar beter is te zeggen, meer voor de hand ligt om te zeggen, er is een mens die hier op aarde zich zou openbaren als het beest, de hoorn of hoe je maar heten mag. Maar hij kan niet, want hij krijgt geen kans ook nog, de gemeente staat hem in de weg. En het liefst zou je die gemeente, leuk hè, dan komt hij. En het liefst zou hij de gemeente wegnemen. En de gemeente wordt ook weggenomen, echter niet door hem. Dan praat ik vanuit het standpunt van de mens der zonde, de zoon der verderfs. Vanuit het standpunt van de mens, nu. Die ene mens, weet je wel, die ze. Nou goed. Het liefst zou hij al die gelovigen van de aarde wegnemen. De gelovigen worden ook van de aarde weggenomen, echter niet door hem. En de volgende zin is dan, dat nou meteen wij weten op welke wijze de wereld het verdwijnen van de gelovigen van de aarde zal verklaren. Heb je hem? Nou, de gemeente wordt weggenomen, dan kan hij zich openbaren. Hij had alleen die gemeente willen opvreten, verslinden, staat er. Dat lukt hem niet, maar de gemeente had hij wel van de aarde weg willen hebben, omdat ze die wederhoudende macht zijn uit 2 Thessalonicenzen 2. Wel, de gemeente verdwijnt ook van de aarde. Echter naar de hemel. Maar voor een deel is dat precies wat die mens, althans, daarom praat ik nu vanuit het standpunt van die mens, wat die mens inderdaad wilde, die gelovigen van de aarde weg. En op het moment dat die gelovigen dan ook weg zijn, zal hij dus zeggen, ik heb ze weggenomen. Ze stonden me in de weg. En, maar dat vertel ik u later dan nog een keer. Hij roept al lang dat hij ze weg wil hebben. Dat is namelijk al zo. Zwart op wit, namelijk. Dat is waar, maar dat vertel ik u binnenkort. Ben ik nog mee bezig. Ik ken niet alles tegelijk, hè? Dat is namelijk al zo, dat wordt al gezegd. Alleen weten de lui die dat zeggen veel dat het ook inderdaad zal gebeuren. Maar het zal gebeuren. En dat is de kans waarop die figuur uit 2 Thessalonicenzen 2 wacht. Die mensen hebben het al over gezegd. Om zich te openbaren. Want als dat gebeurt, zal hij het claimen, zeggen, dat heb ik gedaan. En daarna doet hij nog een paar tekenen en wonderen der leugen, waarmee hij zelfs eventueel de uitverkorenen zou kunnen verleiden. Matthäus 24, 2 Thessalonicenzen 2, noemt u maar op. Openbaring 13 enzovoort. Maar daar heeft hij niet zoveel grote dingen meer voor te doen. Want het grootste wat hij op zijn konto bijschrijft, is wat wij noemen de opname van de gemeente. En als die figuur dan mooi de vrede in de wereld bewerkstelligt, krijgt hij de Nobelprijs voor de vrede en wat al niet. Hè? En nog een paar probleempjes oplossen we hier en daar door een wonder of door een tekentje. Dan heeft hij het helemaal gemaakt. En dan is de wereld blij dat al die gelovigen weg zijn. Want die houden de voortgang van de evolutie en dat soort dingen maar tegen. Of ze houden de voortgang tegen van het werk wat die buitenaardse wezens, de goden waren immers cosmonauten. Jammer dat ik nou een Duitser aanhaal, maar vooruit. Maar het werk wat die buitenaardse wezens eeuwen geleden, miljoenen jaren geleden, wellicht hier op aarde begonnen zijn. Zodat inderdaad wezens vanuit de ruimte de macht op aarde zullen vestigen en in zullen grijpen in de gang van zaken. Dat is ongeveer het idee. Zo ongeveer. Nou, nauwkeuriger komt misschien een andere keer. Tenzij u zegt van, ja, maar nou moet je nog even dit of dat verklaren. Wat moest ik nog verklaren? Was er een vraag of zo? Hè? Nou, leuk verhaal is het toch niet? Nou goed. Nou goed, gaan we terug naar openbaar. Ja, ik zal er echt binnenkort gedetailleerder over spreken, maar ik hou me liever nou even gewoon aan expliciete uitspraken van het schrift. Dus dan ben ik terug in openbaring 12. De draak stond voor de vrouw die baren zou, niet of vanwege die vrouw, dat is het probleem niet. Het probleem is het kind. En hij zou het kind verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Dat wil zeggen dat de duivel staat te wachten. Nou praat ik weer even vanuit de eigenlijke macht van Satan, die dan weliswaar in de toekomst via die mens zou openbaar worden. Maar zoals ze zegt, dat is eigenlijk hoofdstuk 13, hè. Dus goed, die Satan die wacht op het moment van het einde van deze bedeling en hij probeert alsnog een stokje te steken voor de verheerlijking van de gemeente als zodanig. Dat is waar het uiteindelijk op neerkomt. Want die gemeente zou zijn plaats moeten gaan innemen. Hij kan het echter niet verhinderen, en dan vertel ik het maar met één in eigen woorden, dat is het makkelijkste. Hij kan het echter niet verhinderen, de gemeente wordt met grote kracht, kun je rustig zeggen, die uit Efeze 1, zeg ik weer met nadruk, weggenomen. Uit deze zienlijke wereld, in elk geval van de aarde, en gesteld tot erfgenamen, tot zonen, en verheerlijkt in de hemel. Maar dat betekent automatisch dat in de hemel voor hem geen plaats meer is. Althans, dat hij daar niks meer kan uitrichten. Helemaal niks meer. En dat verklaart ook waarom zijn macht en zijn werken daarna openbaar worden op aarde, in de zienlijke wereld. En dus ook via de zinnelijke gestalte van die mens der zonde, de zoon des verderfs uit 2 Thessalonicenzen 2. Hebben jullie? Zo duidelijk genoeg gezegd. Wij gaan weg en hij komt hier. Dat wil zeggen, wij gaan naar de hemel, Satan komt naar de aarde. Maar zoals wij hier een lichamelijke, menselijke gestalte hebben, zo komt Satan naar de aarde net zo goed in een menselijke gestalte. Dat is een vernedering. Zelfs als God naar de aarde komt, komt hij in een menselijke gedaante. Op zich niks bijzonders aan. Dat moet nog eenmaal, anders is hij niet kenbaar. Laat staan herkenbaar op aarde. Of dat de bedoeling is tot laatste, herkenbaar, weet ik niet. Maar hij zal ze toch kenbaar maken, namelijk in de gedaante van een mens. Nou goed. Waarna het verhaal dus eigenlijk verder gaat in vers 9... wanneer we tenminste die draak volgen. Maar de draak wordt niet gevolgd, tenslotte is die niet het belangrijkste. En dus wordt eerst gevolgd de vrouw. Want de mannelijke zoon, die wordt met kracht, met grote kracht weggenomen. En die wordt op de troon gezet. Want hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren scepter, roede. Heb je dat? Dat is nog allemaal vers 5. Let vooral op de ijzeren roede en de troon, die horen bij elkaar. Het gaat om de aanstelling tot koningen van de gemeente in de toekomst. Dus dit is gewoon de opname van de gemeente. Nou, waarna het verhaal eerst verder gaat met de vrouw. Namelijk, De vrouw vluchtte in de woestijn alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. Maar daarna gaat de vrouw meteen weer verder met die mannelijke zoon. En ik lees vers 6 ook eigenlijk als een parenthese. Weet je wel, tussen haakjes dus, hè? En eigenlijk zo van alsof er zou staan, maar voor de rest van die vrouw, zie vers 13. En volgende. Heb je dat? Zit er even dus tussendoor in vers 6. Wat die vrouw betreft, ja, die gaat naar de woestijn, plaats van God bereid, inderdaad, maar het is ook al ontleend aan het Oude Testament, enzovoort. Maar het is vast een verwijzing naar de, dat komt later in dit hoofdstuk. Komt zo. Zie? Dus, dat, het is een tekst die er eigenlijk tussendoor staat. Niettemin blijf ik wel even bij stilstaan, maar alleen om de gemeenplaatsen te noemen die we langzamerhand kennen. De vrouw vluchtte in de woestijn, dat wil zeggen, Israël vlucht naar de woestijn. Sommigen denken, nou, velen eigenlijk, voor zover men er überhaupt iets over denkt, dat die woestijn de woestijn van Juda is en dan nog maar een randje ervan. De woestijn van Judea namelijk. Want ik heb meerdere malen gelezen, heel recent nog, dat men verwacht dat aan het einde van de 70ste week de vrouw Israël, het gelovig overblijfsel, verzameld wordt net buiten Jeruzalem, in het dal tussen Jeruzalem en de Olijfberg. Het dal wat men dan meteen maar het dal van Jozefat doopt. Dat heeft men al lang geleden gedaan trouwens. Het heet niet zo hoor, het heeft het dal van de Kidron uiteraard. En men doet dan net alsof dat een uitloper is van de woestijn van Judea. Dan zegt men, nou ja, het overblijfsel wordt even uit de stad gehaald en daar verzameld in het dal. Maar voor het, aan de voeten van de Messias die op de Olijfberg verschijnt en daarna begint de duizend jaren vrederijk is het idee. Nee, Herr Lindsay. Onder andere dan. Nou ja, ik vind het een goede vertegenwoordiger van wat traditioneel over de profetieën naar voren gebracht was. Daarom noem ik dat dan even. Hè. Maar zo is het niet. Het is ook niet de woestijn van Judea, hoewel het die kant op is, want u en ik weten, het is de woestijn van Edom. Ik las laatst Psalm 169 vers... Nee, 168 geloof ik. Psalm 168 vers 10 geloof ik. Nee, nou kijk maar naar, het is echt waar. Dat kan. En daar staat, wie zal mij leiden in een vaste stad? Wie zal mij brengen in Edom? Dat roept de Heer. Wie zal mij brengen? Psalm 108, zowel als Psalm 60. In beide gevallen meen ik vers 10. Wie zal mij brengen in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Noemen ze een vaste stad in Edom? En dan de subvraag, waarom heet dat een vaste stad? Omdat hij niet gemetseld is, maar gewoon uitgehakt uit de rots. En hier is het dus nog, vaste stad. Petra dus, hè? Sela, Bosra, hoe het maar heten mag. Nou, nee, dat was even tezijde, want die argumenten van waarom dat Edom en dus Petra moet zijn, daar kom ik dan niet meer op terug, hè? Er zijn er zoveel. Nou goed. De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar ze een plaats had haar van God bereid. Een gereserveerde plaats dus. Hetgene verwijzing is naar Zacharië 14. Deze vallei die zal staan door de Olijfberg heen. Zie je wel dat ze verzameld worden niet tussen Jeruzalem en de Olijfberg, maar voorbij de Olijfberg. Anders hoef je toch niet te scheuren. Nou goed. Maar die vallei zal reiken tot een gereserveerde plaats. Azal staat er. Apart gezet betekent dat zoveel, of gereserveerd. Al waar ze een plaats had, haar van God bereid. God zelf zorgt ervoor namelijk en heeft ervoor gezorgd. Opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En dan vertel ik het nog even heel vlug, want ik heb het al zo vaak gedaan. Dit is een heel eenvoudig vers. De gedachte is namelijk dat na de opname van de gemeente Israël, althans voor zover het tot geloof komt, zal vluchten naar de woestijn, naar Petra dus, Sela, Bosra of hoe het maar heten mag, waarvoor ze overigens in beginsel 3,5 jaar de tijd heeft vanaf de opname van de gemeente tot aan, Matteüs 24, tot aan de oprichting van de gruwel der verwoesting. Want als men dat zou zien, zou men met de grootste spoed, geen minuten verliezen, zou men vluchten naar de woestijn. En uit Judea. En dat betekent dat, waar het daar immers gaat om het midden van de 70ste week, betekent het dus dat men vanaf de opname van de gemeente tot het midden van de 70ste week de gelegenheid heeft om te vluchten, maar daarna niet meer. Nou, dat is een eenvoudige reden voor: de grenzen zullen wel dichtgaan. Gelovigen krijgen niet de gelegenheid om te ontvluchten, want de bedoeling is dat gelovigen uitgeroeid worden. Men dacht immers juist sinds enige jaren dat alle gelovigen weg waren. Iedereen die gelooft in Jezus van Nazareth als de Messias. Ze waren immers allemaal weggenomen. En nou, drie duvekaters heet dat, sorry, geloof ik. Hè? Maar goed. En nou, wel verbazend, de krachtigste term die mijn grootvader kende. Van vader zeiden, wel verbazend, nou zijn er ineens meer van die lui die geloven en notabene in Jeruzalem. En er was net vrede enzovoorts. Zijn er weer lui die geloven in Jezus van Nazareth als de Messias. En men probeert ze uit te roeien uiteraard. Ze vluchten niet voor niks. Maar daarna gaat kennelijk het hek dicht bij de LNB-brug of weet je veel waar. Maar in ieder geval, de grenzen gaan dicht en men kan niet vluchten. Want bij het oprichten van de gruwel der verwoesting barst meteen inderdaad de verwoesting uit. Dat wil zeggen, begint de grote verdrukking. Dus voor God zelf aanleiding om alle heidenen ten strijde te verzamelen tegen Jeruzalem en dat soort dingen meer. Maar betekent dat het land toch min of meer in staat van oorlog terechtkomt en men kan er niet uit. Maar dan begint de grote verdrukking en in die periode kan men het dus althans niet vanuit Jeruzalem naartoe vluchten, kennelijk. Ach, misschien is er een uitzondering, maar we hebben het nou over wat er algemeen van gezegd wordt. Het kan kennelijk niet, maar dat is de periode van grote verdrukking, de periode van verwoesting, de dag van de benauwdheid van Jacob. De grote verdrukking zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniel, hier aangeduid als 1260 dagen. Maar als ik het nou volledig zeg, dan wordt het misschien weer wat verwarrender, maar als ik het volledig zeg, de vrouw vluchtte in de woestijn 1260 dagen lang, alwaar zij een plaats had, en alwaar zij gevoed werd, 1260 dagen lang. Hebben jullie? En de eerste maal heb ik het dan over de eerste helft van de 70ste week, en de tweede, die hier vermeld staat dus, gaat over de tweede helft van de 70ste week. Daarna zegt hij, maar het had toch zo leuk geweest om dat te vertellen, precies zo. Dan zeg ik, en schrik nou maar niet, dan zeg ik, er staat nog te bezien hoeveel tijd er verloopt tussen de opname van de gemeente en het midden van de 70ste week van Daniel, of beter, er staat nog te bezien hoeveel tijd er verloopt tussen de opname van de gemeente en het begin van de 70ste week van Daniel. Want hoewel ik juist naar aanleiding van dit schriftgedeelte altijd zeg, er kan geen jaar tussen zitten, kunnen natuurlijk wel dagen tussen zitten. En zodra er een paar dagen tussen zitten, heeft men de gelegenheid te vluchten langer dan 1260 dagen. Dat begrijp je toch, hè? Of niet? Nee. Eenvoudig gezegd, als de opname van de gemeente bij wijze van spreken een week plaatsvindt voor het begin van de 70ste week van Daniel, en dat kan gemakkelijk, dan zou het zijn 1267 dagen. Dat ze de gelegenheid heeft om te vluchten. Of ze het ook doet, is weer wat anders. Maar ik heb het nu over de gelegenheid die ze hebben. Maar die eerste helft van de 70ste week wordt hier niet van groot belang geacht. Het gaat erom dat men vlucht naar de woestijn om inderdaad veilig te zijn. Niet in de eerste helft, want daar ging het niet om. Maar om veilig te zijn in die tweede helft van de 70ste week. In die tijd waarin het Heer, het volk, Israël, in de afval wordt overgegeven, zou knielen voor dat beeld van het beest uit Openbaring 13, of zou knielen voor het beeld uit Daniel 8, noem maar eens wat, hè. Want dat gebeurt vanaf het midden van de 70ste week van Daniel. Dat is de gebeurtenis waarbij een derde der sterren des hemels op de aarde geworpen wordt. Uit vers 4. Waar ik net overheen gegaan ben en gezegd heb, het is de verwijzing naar Daniel 8. Ja, precies. Maar de beschrijving in Daniel 8 over die sterren die ter aarde geworpen worden, is de beschrijving van hoe Israël, althans het Joodse volk in de Joodse staat, zal gedwongen worden om een andere onbekende God te aanbidden. En eigenlijk om te knielen voor de duivel. Nou ja, de koning van Baal. Het beest, hoe je maar heten mag. Die figuur die straks openbaar zal worden. Want dat is waar het over gaat. En als men daarna wil ontkomen, omdat men gelooft in de Heer Jezus Christus, zal men voor die tijd het land moeten verlaten, mede als daad van geloof. Waarna ik dan maar nog even zeg, als wij tot geloof komen, worden we ook geacht te verlaten ons land, maatschap, vadershuis, enzovoorts. Zijn der wereld gestorven, enzovoorts. En van hun wordt inderdaad verwacht dat men het land verlaat, de wetenschap van wat er aan de hand is en wat er gebeuren gaat, om inderdaad een toevlucht te zoeken, inderdaad in de vaste stad van Edom. Dat is het idee. En nu is het hoog tijd voor de pauze. De vrouw, Israël dus, vlucht in de woestijn vanaf, althans dat is wat hier staat, vanaf of na de opname van de gemeente. En uit Matteüs 24 weten wij dat die mogelijkheid bestaat tot aan het midden van de 70ste week. Dat is de gelegenheid van de doden van de twee getuigen en het oprichten van de gruwel der verwoesting. Midden van de 70ste week. Dan begint officieel de grote verdrukking. Dat wil zeggen, dan gaat God zelf zich mee bemoeien met de gang van zaken in Jeruzalem en daarmee in de Joodse staat. Maar de bedoeling is dat eventuele gelovigen, mede en wellicht in de eerste plaats op grond van de prediking van de twee getuigen, dat die gelovigen inderdaad bewaard zouden worden in de woestijn. Waarna ik terechtkom nog steeds in vers 6, daar staat op dat zij haar al daar zouden voeden. En dan zeggen we, wie zijn, in vredesnaam, want wij staan weer stom verbaasd natuurlijk, wie zijn die zij ineens? Want die waren nog niet genoemd in de voorgaande verzen. Er zijn er dus meerderen die die vrouw in de woestijn zouden voeden. En mijn antwoord erop, ik kan moeilijk beargumenteren, maar mijn antwoord erop is, die zij die de vrouw zullen voeden, zijn dezelfde als het kind, de mannelijke zoon uit vers 5. Met andere woorden, de gemeente wordt weggenomen, de vrouw vlucht, Israël vlucht naar de woestijn, althans het gelovig overblijfsel, en in de woestijn, in die plaats haar van God bereikt, wordt die vrouw primair verzorgd door de zoon, namelijk door de gemeente. Dat is ook betrekkelijk logisch in de eerste plaats, omdat het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord, zij, veronderstelt dat in de voorgaande verse al gezegd is over wie het gaat. En de enige die je kunt vinden is inderdaad die mannelijke zoon. In de tweede plaats is het zo dat de gemeente deel zou hebben aan het koninkrijk van Christus, en zo deel is een heerschappij, maar het moet ook duidelijk zijn dat dat koninkrijk feitelijk begint in die plaats in de woestijn waar de gelovigen, in die bedeling, verzameld worden. In ieder geval waar Israël verzameld wordt. Daar begint het koninkrijk, daar begint dus ook de functie van de gemeente. De volgende gedachte is bovendien dat Israël zelf zal deel hebben, uiteindelijk, maar dat Israël zelf zal deel hebben aan de heerschappij van Christus. Het is immers het koninklijke volk onder de volkeren. En als de gemeente een nog hogere positie heeft dan Israël, betekent het dat de gemeente in de eerste plaats verantwoordelijk is voor Israël. Heb je dat? Dat is de kwestie van hiërarchie. Als aan de top daarvan staat Christus uiteraard als hoofd van de gemeente staat daar dus onder, staat onder Christus, dat is nu ook al zo trouwens. En als in de toekomst sprake zal zijn van bekering van Israël, dan staat Israël direct onder de gemeente, waarna de volkeren die tot bekering zouden komen, uiteraard de positie innemen onder Israël. Zodat dan recht gedaan wordt aan alle schriftplaatsen die daarmee verband houden, namelijk dat Israël heerschappij zal hebben met Christus. is koninklijk volk, priesterlijk koninkrijk, over de volkeren. Maar dat net zo goed de gemeente die heerschappij zal hebben over de volkeren. De gemeente staat weer boven Israël. Vandaar dat tot de eerste gelovigen uit onze bedeling gezegd wordt dat zij met Christus zouden zitten op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Maar dat impliceert dat zij zouden oordelen, dan wel heersen, over niet alleen Israël, maar ook alles wat zich lager bevindt in rangorde, uiteraard. Ik dacht niet dat het echt een groot probleem is. Het is gewoon een kwestie van hiërarchische opbouw met Christus aan de top, daaronder de gemeente, daaronder Israël, daaronder de volkeren. Maar de eerste verantwoordelijkheid die de gemeente heeft, is dus inderdaad voor Israël. En als je dus vraagt, waar wordt nou dit gelovig overblijfsel, dit begin van Israël, door verzorgd, wie moet daarvoor zorgen, dan is het uiteraard de gemeente. Nog afgezien van dat natuurlijk in de profetieën gesproken wordt over de eenheid van de gemeente en Israël. Want de gedachte blijft dat Israël die beroemde bruid is uit het Oude Testament al. En dat de gemeente de bruidegom is, als deelhebbend aan het lichaam van Christus en dus inderdaad aan de bruidegom. En de gedachte is dat de man al het nodige aan de vrouw zou verschaffen. Oh, dat staat niet in de Bijbel, maar stond in een ander boek. Maar laat maar zitten. Toch, dat is de gedachte. Een volstrekt Bijbelse. Dus als er staat op dat zij haar al daar zouden voeden, is zij die mannelijke zoon, namelijk de gemeente, volk dus. En haar is uiteraard gewoon het gelovige overblijfsel van Israël in de woestijn. Nou goed. Waarna wij terechtkomen in vers 7... En ik ben van mening dat vers 7 niet een nu volgende gebeurtenis weer vermeldt, hoewel dat dikwijls wel gedacht wordt. Dan wordt namelijk gedacht dat als de gemeente is opgenomen, dan gaat Michael en zijn engelen, die gaan strijden tegen de draak, en dan wordt de draak en zijn engelen, die worden op aarde geworpen. Dan blijft de gedachte natuurlijk toch die van de gemeente gaat de hemel in en Satan gaat de hemel uit. Dat is overigens wel een goede gedachte. Maar de beschrijving ervan is niet helemaal correct. Het punt is namelijk dat als u het mij vraagt, deze Michael, laat ik het anders zeggen, de naam Michael is een verborgen, dan wel een schuilnaam van Christus. Dat wordt dikwijls weersproken. Ik heb geen idee waarom, want ik vind het zo duidelijk in de Bijbel naar voren komen. Michael, zijn naam wordt vertaald met wie is als God? Vraagteken. En we kennen er maar één die als God is. Dat is Christus. Alleen, dat moet je dan wel weten en geloven. Je moet Christus kennen en dan herken je hem ook als Michael. Het kan trouwens niet missen, want het is natuurlijk toch een verwijzing naar weer Daniel, in dit geval Daniel 12, vers 1, waar staat, te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uws volks staat. Dat wil zeggen, Michael is de vorst over Israël. En Michael zal opstaan, en dus dat betekent gewoon actief worden, en optreden, Michael zal optreden als het zo'n grote benauwdheid, of staat een verdrukking, weet ik niet meer uit mijn hoofd, uit in Daniel 12 vers 1, als zo'n grote benauwdheid is, hoedanig er niet is geweest sinds het begin de wereld, of sinds dat er een volk geweest is, en ook niet meer zijn zal, dus de uitdrukking die namelijk ook aangehaald wordt in Matteüs 24. In verband met het midden van de 70ste week, dan begint die grote verdrukking. Wel, in die tijd zal Michael opstaan, zegt Daniel. Zal Michael actief worden en zijn engelen. En van Michael wordt gezegd, hij is de vorst van Israël. En dan zegt men, nou, Michael is een engel, dus het is een engelenvorst over Israël. Want alle volken hebben dan een of andere engel in de hemel die vorst is over, over het volk. Die laatste gedachte zou best kunnen, Hoewel ik de argumentatie over het algemeen toch niet zo geweldig sterk vind, maar dat even te zeggen, het zou best kunnen, zei ik. Maar dat een engel vorst is over Israël, zomaar een engel, dat levert grote problemen op, omdat de aardse en menselijke vorst over Israël per definitie onder die engel zou moeten staan. Hierarchisch, dat heb je toch, hè? Het idee is namelijk dat volkeren op aarde hebben een koning, maar boven die aardse menselijke koning heb je een engelenkoning, zou ik maar zeggen, een vorst in de onzinnelijke wereld, die staat boven hem. Dat die aardse vorst over Israël is gewoon Christus. En het probleem is dan dat we krijgen Christus als mens, zoon van David, als vorst over Israël, over zijn volk, met boven hem een engel, zomaar een engel. Dat kan namelijk niet, want het is in strijd met andere schriftgedeelten en in strijd met de logica. Want Christus, de mens, is net zo goed Christus, de geopenbaarde Godheid. Dat wil zeggen dat boven hem nooit meer een engel kan staan, want boven God staan geen engelen. Bovendien van Christus zelf wordt uitgebreid, en nu weet je misschien waarom, maar wordt uitgebreid vermeld in Hebreeën 1 dat hij gesteld is boven de engelen. En dan laat ik Efeze en Colossense buiten beschouwing, waar gewoon, en nog andere plaatsen waar staat, hij is gezet ver boven de engelen, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Michael is dus vorst van Israël, maar hij kan niet boven Christus staan. En als hij onder Christus zou staan, zou hij mens moeten zijn. Want Christus is mens. En dan is hij geen engel. Dus dat kan niet. De enige oplossing die erover blijft, is dat Michael gewoon Christus is. En Christus is als God en Michael heet zo, dus ze zijn gewoon identiek. En als u zegt, want er zijn er weer die zeggen, dat kan niet, want Christus is niet een engel, want hij staat boven de engelen. Dan zeg ik, nou, maar het is mogelijk dat één engel boven alle andere engelen staat. En dat je dus van een engel kunt zeggen dat hij is geplaatst boven de engelen. Dat is de hoogste engel. En de hoogste engel heet in de Bijbel, want het komt voor dus, heet in de Bijbel aartsengel. Dat betekent gewoon eerste engel, maar goed. Dus de hoogste engel heet aartsengel. En de Bijbel kent maar één aartsengel, hoewel velen spreken over aartsengelen. Maar de Bijbel kent maar één aartsengel en dat is Michael. En daarmee zijn alle problemen die eraan kleven, er zijn er nogal een paar, die zijn daarmee opgelost. Michael is gewoon Christus. Hij is de engel Gods, hij is de engel des Christus. Is namelijk de engel des Heren in het Oude Testament al. Sowieso. En als Christus geplaatst is boven de engelen en hij is toch een engel, en beide dingen zijn in de Bijbel uitgebreid vermeld, dan is hij dus de aartsengel. En aangezien de aartsengel Michael heet, is Michael dus dezelfde als Christus. En als dus dan Daniel 12 zegt, die tijd zal Michael opstaan, dan gaat het over de verschijning van Christus, de verhoogde Christus, de Messias namelijk in zijn positie boven de engelen. Maar niettemin als vorst van Israël. En moeilijker is dat dus helemaal niet. Daarmee wordt trouwens ook 1 Thessalonicense 4 verklaard, waarbij de opname van de gemeente de aartsengel, zijn naam wordt niet genoemd, maar waarbij de aartsengel roept. De stem van de archangel staat er dan, de stem van de aartsengel. Want het is gewoon Christus die roept. En als dat dus een verborgen aanduiding is, en dat is het kennelijk, want er is een verhaal voor nodig om het te begrijpen. Als Michael een verborgen aanduiding is van Christus, dan is het dus de aanduiding van Christus in zijn verborgen koninkrijk. Dat wil zeggen de Christus die zich verbergt. Nu. En dat brengt dus een rechtstreeks verband tussen Christus of Michael en de gemeente. En als daarna zou de volgende vraag zijn, als Michael dan Christus is, wie zijn dan zijn engelen? Want er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden. Dan is het heel eenvoudig. Michael is namelijk Christus en zijn engelen zijn dan de gemeente, zijn wij. Want van ons wordt gezegd dat wij de engelen gelijk zouden zijn. Want degene die die eeuw, de opstanding, de toekomende eeuw zouden beërven, zullen zijn, zei de Heer Jezus, de engelen gelijk. En dat is het dan. Zodat Michael en zijn engelen volstrekt hetzelfde voorstelt als de mannelijke zoon uit vers 5. En voor degene die nou zegt, nou kan dat er allemaal hier niet uithalen, zeg ik, nee, dat haal je hier ook niet uit. Je bent hier op bladzijde 1187 van je Bijbel, je had het al lang kunnen weten. Begrijp je wel? Dus wat we nu doen is het voorgaande verklaren. Dat hoort niet nodig te zijn, maar niettemin het verhaal hier moet duidelijk zijn. Een mannelijke zoon die de heiden zulde, Christus en de gemeente. Degene die Israël verzorgen in de woestijn, Christus en de gemeente. Degene die strijden tegen Satan en zijn engelen, tot op heden Christus en de gemeente. En opnieuw zeg ik dan, men lezen Efeze, in bijzonder Efeze trouwens, Efeze 2 en Efeze 6. Christus gezet boven de engelen en wij met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel boven de engelen. En daarna staat er, en wij hebben wel een strijd, maar het is een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht, tegen de geweldhebbers van deze tegenwoordige eeuw enzovoorts. Met andere woorden, deze strijd tussen de gemeente, namelijk Michael en zijn engelen, en de draak en zijn engelen, die begint niet pas bij de opname van de gemeente. Sterker nog, die strijd daar staan wij al lang in, nu. En dan moet ik iets herhalen wat ik net gezegd heb, althans moet erop terugkomen. Namelijk, reeds ook in onze dagen, nu al 19 eeuwen lang, meer dan 19 eeuwen lang, houdt Satan er zich mee bezig om te voorkomen dat u of ik of wie er van de gelovigen maar geleefd mag hebben in voorgaande eeuwen ooit tot zoon zal worden aangesteld. Hij probeert dus onze geestelijke groei, onze wasdom tegen te houden. Hij probeert te voorkomen dat wij die kinderen God zijn, zonen Gods, volwassen dus worden. En ook dat past in het kader van, hij staat voor de vrouw opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Want het kan slaan op de uiteindelijke gebeurtenis van de opname van de gemeente, maar het kan ook slaan op alles wat daaraan vooraf gaat, alle voorbereiding daartoe, want ik heb u al bij andere gelegenheden verteld, de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst is heus de heerlijkheid die wij nu in ons leven ontvangen. En als Satan wil voorkomen dat we straks in heerlijkheid zullen geopenbaard worden, als het erkend, en dat het erkend zal worden, dat we tot zonen gesteld worden, als hij dat wil voorkomen, zou hij beste kunnen voorkomen dat we nu tot die heerlijkheid komen. Dat is het verhaal. Begrijp je wel? Dus met andere woorden, die strijd tussen Michael en zijn engelen en de draak en zijn engelen aan de andere kant, die strijd, daar staan wij dagelijks in. In elk geval volgens Efeze. Er zijn natuurlijk wel meer schriftplaatsen, maar dit zijn de meest voor de hand liggende. Wat hier beschreven wordt is namelijk niet dat die strijd zal beginnen ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Wat er beschreven wordt is dat de strijd die nu al 19 eeuwen en meer voortduurt, dat die strijd beslecht zal worden. Heb je dat? Ik denk altijd meteen aan de strijd van Israël na de uitocht uit Egypte. Het was al het verloste volk uit Egypte. En onderweg naar het beloofde land kregen ze de strijd tegen Amalek. En Amalek staat voor die geestelijke machten. En die strijd tegen Amalek die duurde de hele dag, terwijl Mozes, Aaron en Hur op de berg waren en gezamenlijk werden de handen van Mozes omhoog gehouden. Weet u nog? En als de handen hoog waren, dan had Israël de overhand. En als de handen zakten, dan hadden de Amalekieten de overhand. Maar de aardigheid van het verhaal is, vind ik, het meest opmerkelijke van het verhaal is, niet dit verloop van de strijd, maar het verschijnsel dat de strijd de hele dag duurt. Het gaat maar door. Zonder dat de strijd beslecht wordt. Er is wel sprake van wie de overhand heeft. Dat wil zeggen, de kansen aan weerszijden keren, zo ongeveer. Maar er komt geen einde aan de strijd. Dat komt pas bij de avond, aan het eind van de dag. En dat is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarbij wij als verlosten uit Egypte, uit de slavernij van de wet, en van de wereld, waar wij als verlosten in de woestijn zijn onderweg naar het beloofde land en betrokken zijn in deze strijd, die wij niet gezocht hebben, want Israël zocht niet de strijd met de Amalekieten, maar de Amalekieten zochten de strijd met Israël. Ze kwamen dus tegen hun wil in die strijd terecht, maar de strijd duurde de hele dag voor tot aan de avond aan toe. En dat is waar het over gaat in onze dagen. Wij staan in die strijd en die strijd zal voortduren tot aan wat we dan noemen de opname van de gemeente. Laten we zeggen dan tot aan het einde van onze bedeling, het einde van de dag der genade, zo u wilt. En dat is wat hier beschreven wordt, want wat beschreven wordt is niet dat die strijd er is. Wat beschreven wordt is vers 8. En zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Dan vraag je natuurlijk, was er dan strijd? En zeggen, ja, nou goed, dat staat in vers 7. De strijd, maar die is er al lang. Maar wat bij de opname van de gemeente gebeurt, is dat die strijd, deze strijd in elk geval, beslecht wordt, beëindigd wordt. En het eindigt daarin dat wij, die voor de hemel bestemd zijn, naar de hemel zullen gaan. En dat zij die in de hemel zijn, uit de hemel geworpen zullen worden. Hetgeen onnauwkeurig gezegd is, dat weet ik. Maar anders moet ik zeggen, het eindigt ermee dat wij die de heerschappij zouden ontvangen, onze heerschappij ook daadwerkelijk zullen krijgen. En dat zij die tot dan toe de heerschappij hadden, vernederd zullen worden. Het zal van hen worden weggenomen. Althans, wat de hemel betreft. En de rest is een kwestie van tijd. Komt daarna pas. Maar dat is wat beschreven wordt. Er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook in zijn, en zijn engelen. En als u zegt, maar het is toch in de hemel die strijd. Dus het is pas na de opname van de gemeente, zeg ik, dan hebben we nog niet begrepen dat wij allang, sinds wij wedergeboren zijn met Christus, gezet zijn in de hemel. Sommige kringen noemt men dit de strijd in hemelse gewesten. Ik geloof niet in die gewesten, maar dat is een ander verhaal dan. Maar over die strijd gaat het, ja. Toch? Is al lang zo. Nou goed. Maar het einde van het verhaal is, de draak en zijn engelen hebben niet vermocht. Kwamen krachttekort, betekent zoiets. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Zodat voor de hand ligt dat hun plaats voortaan gevonden wordt op aarde. En dat klopt ook, want er staat. Daar staat er voor alle duidelijkheid. En de grote draak is geworpen. En daarna wordt gezegd wie hij is. Namelijk de oude slang. Let vooral ook op oude. Want de nieuwe slang is gewoon Christus, hè. Uit nummer 1. De verhoogde slang. En dus uit Johannes 3. Vorst over de stoffelijke wereld. Want dat is wat de slang voorstelt. Maar de oude slang, welke genaamd wordt Duivel in het Grieks en Satanas in het Hebreeuws, de dooreenwerper, de tegenstander, de vijand, die de gehele wereld verleidt met zijn mooie praatjes, vandaar Amalekieten die hem vertegenwoordigen in de typologie. Amalekieten is in zijn volk van die de tong gebruikt, van likkers zegt men dan, ze lekken, likken, maar in werkelijkheid gaat het om het spreken wat ze doen, hè, met de tong. Leringen der demonen heet zoiets in het Nieuwe Testament. Dat zijn namelijk kieten. Maar goed. Satan is degene die de hele wereld verleidt. Die het woord God verbastert en verkracht. Enzovoorts. Hij is geworpen op de aarde. En zijn engelen met hem. Zodat te verwachten valt dat er een figuur verschijnt in de toekomst. Die helemaal fungeert als de menselijke vertegenwoordiger van Satan. Maar hij niet alleen. Want zijn engelen ook. Dus er verschijnt nog meer van dat volk. He? Hier op aarde. Als je het mij vraagt, komen ze met ufo's en dat soort dingen meer. Nee, dat verhaal dat wordt al zo lang rondverteld. Dat is een goede voorbereiding. Hè? Straks verschijnen ze echter. Toch? Komen ze uit een andere wereld, een hogere wereld, uit het heelal. Weet je wel. En zoiets. Nou, in elk geval, de rest van Openbaring spreekt er ook over. Ik geloof, eerder al was het geloof in Openbaring 11. Nou goed, ik weet ze gewoon niet. Ik ga het ook niet opzoeken, kost me te veel tijd nu. Maar in de rest van de openbaring wordt daar inderdaad over gesproken. Over de put des afgronds die geopend wordt. En dat betekent dus dat inderdaad niet alleen Satan zelf, maar zijn personeel op aarde inderdaad zich zal openbaren eigenlijk. Hè? Actief zal worden, zelfs zichtbaar actief zal worden. Nou goed. Dan staat er in vers 10, en ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God, en de macht is geworden van de Christus Gods, van zijn Christus. Want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. Dat betekent dat vanaf dat moment in de hemel in elk geval alle macht is aan Christus en daarmee ook aan de gemeente. Om van eventuele engelen maar te zwijgen, want die worden hier beslot ook niet genoemd. Maar het gaat erom dat onze bedeling inderdaad eindigt met de volledige onderwerping van alles wat in de hemel is aan Christus. En ik zei het nu bijna letterlijk zoals het staat in Efeze 1. Namelijk dat het de bedoeling was dat alles wat in de hemel is en alles wat op de aarde is aan Christus zou worden onderworpen. En onze bedeling der verborgenheid, daarom wordt daar ook genoemd in Efeze 1 vers 9 en 10. Onze bedeling eindigt met dat alles wat in de hemel is aan Christus zal zijn onderworpen. En dat betekent dat wij die in de hemel zijn verlost zullen zijn van vlees, zodat dat geen rol meer speelt. En dat degenen die in de hemel zijn, maar er niet in thuis horen, feitelijk eruit geworpen zijn. En zo begint dan de 70ste week van Daniël ongeveer. Ik zei ongeveer omdat ik het niet op een dag nauwkeurig probeer te zeggen. Ik denk ook niet dat het op een dag steekt. Maar zo ongeveer zit het wel. Goed. Dus er staat, want de verklager onze broederen die hen verklaagden voor onze God dag en nacht, was een continu doorgaand proces, is nedergeworpen, vernederd. En zij hebben hem overwonnen. Nou komt de proef op de som. Het gaat altijd zo. Als je misverstand, een verkeerde interpretatie, kun je uiteindelijk nooit volhouden. Als je consequent blijft lezen in de schrift, wordt het vanzelf gecorrigeerd. Zij hebben hem overwonnen. Wie hebben hem overwonnen? Letterlijk, wat stond er? Wie hebben hem overwonnen? Ja, letterlijk, Michael en zijn engelen. Toch? Zij hebben hem overwonnen. Door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. Zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Gaat dat over mensen of gaat het over engelen? Over mensen? Nou, dat zeg ik. Dat is een beschrijving van de gelovigen van vandaag. Wij hebben immers de overwinning in Christus. Wij zijn zelfs in Christus meer dan overwinnaars. We hebben in Christus of van Christus toch ontvangen die geestelijke wapenrusting, waardoor we zouden staande blijven en stand houden. En zouden wederstaan, met allemaal woorden in dat verband uit Efeze 6. Waar dat staat, hè, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed enzovoorts. Maar we hebben wel een wapenrusting om in die strijd staande te blijven. Goed, wij hebben hem overwonnen door het bloed des lams, waarmee je maar weer ziet dat bloed kracht voorstelt en dus leven. Door het leven van Christus in ons. En door het woord hunner getuigenis. Want door het woord wat wij hebben en ook wat wij spreken, hebben wij de overwinning. Ook nu, althans de overhand heet zoiets dan, hè, hebben wij de overhand op Satan en zijn personeel. Ook nu, precies zoals de Heer Jezus dat had tijdens zijn verzoeking. Weet u nog? Het antwoord was altijd, hij antwoordde de duivel altijd met, er staat geschreven. Als we willen staande blijven tegen de duivel, nu is het op grond van het woord Gods. Daarom moeten we het woord Gods kennen. Anders gaat dat niet. Maar hier staat, zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunne getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Want wie zijn leven zal willen verliezen, zal het behouden. Maar er wordt niet gezegd van engelen. Er wordt gezegd van mensen. Gelovige mensen. En dat is wat ik zeg. Vers 11 dus, bewijst alsnog dat Michael en zijn engelen mensen zijn eigenlijk. En dus, ze zijn een beeld van de gemeente. Goed. En dan, hierom bedrijft vreugde gij hemelen en die daarin woont. Want daar is het koninkrijk van Christus nu gevestigd. En daarna zal het gebed in vervulling gaan. U wil geschieden gelijk in de hemel, want dat is dan gebeurd. Alzo ook op de aarde en dat gaat daarna gebeuren. Alleen, dat vindt de aarde niet zo prettig. Maar er staat hier om bedrijf vreugde, gij hemel en gij die daarin woont. En dan meteen, wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen. En dan staat er heel fijntjes, ik vind het een prachtuitdrukking. En heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Een juweeltje hoor, van proza. Schitterend toch, zo'n uitdrukking. Grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Maar de duivel woont dus hier op aarde. Hij heeft zijn domicilie niet langer in de geestelijke wereld, maar op aarde. En dat betekent in de praktijk dat hij openbaar zal worden, inderdaad, in de gedaante van één mens. En daarmee ben je dan terug in 2 Thessalonicens 2. Die mens daar zonder de wetteloosheid, die openbaar zou worden, en die in afwachting van het wegnemen van de gemeente in het verborgen werkt, want dat staat daar allemaal. Maar als de gemeente is weggenomen, zal hij inderdaad op aarde openbaar worden. Ik moet alleen zeggen dat in 2 Thessalonicense 2 het verhaal natuurlijk verteld wordt, niet vanuit de hemelse positie van Satan, maar vanuit de aardse positie van die ene mens. Want hoewel Satan nog in de hemel is, leeft die mens op aarde natuurlijk al lang. Zo zit dat. En zowel Satan is in die strijd betrokken om zijn hemelse positie te kunnen vasthouden, en strijdt dus tegen de gemeente die zijn hemelse positie later zal innemen. Maar aan de andere kant, die mens hier op aarde wacht zijn kans af. Als je tenminste weet hoe het in elkaar steekt, en ik ben er stellig van overtuigd dat hij dat weet. Die wordt voorbereid. En dat laatste, van die mens die zijn gelegenheid afwacht, dat is het verhaal van 2 Thessalonicenzen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat ook hier de opname van de gemeente niet zozeer gerelateerd wordt aan de 70ste week van Daniël. Maar ook hier gerelateerd wordt aan de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs. Er is een oorzakelijk verband tussen uiteraard. De gemeente aan de hemel, Satan op aarde, Satan dus in die mens, en dus maakt die mens zich openbaar. Als de grote wonderdoener en goeroe, kortom als de antichrist. En ik bedoel het woord precies zoals ik het zeg, de Christus in plaats van de Christus. Dat is de gedachte. Ik moet eigenlijk stoppen, maar niet voordat ik dan toch even in een zijlijn op gewezen heb, dat op een of andere wijze hier wel degelijk een verband gelegd wordt tussen de 70ste week en de opname van de gemeente. Maar ik vertel het echt maar alleen maar op een zijlijn. Het idee is namelijk dat deze vrouw al voorkomt in Leviticus 12, die daar bevalt van een mannelijke zoon, een knechtje. Die komt daar dus ook over, waarna gezegd wordt dat die vrouw 7 jaar en 33 jaar onrein zal zijn. Of dagen, sorry, anders is een beetje lang, hè. Goed, ja. Maar ze zal 7 dagen onrein zijn. Zijnde een uitbeelding van de 70ste week van Daniël, die dan dus na de geboorte begint. En de vrouw is Israël, die blijft dus nog onrein. Na 7 dagen zal het vlees van zijn voorhuid, vlees namelijk zijn voorhuid, besneden worden. En besnijden staat altijd voor openbaring van het nieuwe. En dat is precies wat gebeurt, want na de 70ste week zal inderdaad Christus en de gemeente geopenbaard worden. Dat is wat in de besnijdenis wordt uitgedrukt. En daarna zal die vrouw nog 33 dagen onrein zijn. En dus daarna zullen nog 33 jaren passeren voordat de 1000 jaren beginnen. En het aardige is dat er in Leviticus 12 meteen bij staat dat gedurende die 7 plus 33 jaar deze vrouw onrein zal zijn en tot het heiligdom zal zij niet komen. En in de profetische betekenis betekent het dus dat in de 40 jaren die zullen passeren vanaf de opname van de gemeente tot het begin van de 1000 jaar, er geen tempel gebouwd zal worden. Daar heb je nog een argument, maar nou uit de typologie. Ik vind het een hele sterke. En daarna hebben we er automatisch nog één. Want dezelfde 7 en 33 jaar komen wij tegen in de heerschappij van David. Die 7 jaar regeerde in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. 7 jaar in Hebron over Juda, Joden. En 33 jaar daarna over alle 12 stammen van Israël. Hetgeen profetisch ook precies op deze periode past. Maar van David wordt uitdrukkelijk gezegd dat niet hij, maar zijn opvolger, zijn zoon, de tempel zou bouwen. Want aan zijn handen kleefde bloed en hoe het maar heten mag. Hij deed wel alle voorbereidingen, David. Maar Salomo, een beeld van de vredevorst. Salomo betekent immers zoveel als vredevorst. Salomo, een beeld van de 1000 jaar. U weet wel, die jongen met die 1000 vrouwen, maar vooruit. Ik heb altijd meelijden met hem. Salomo dus, de vredevorst, die was degene die de tempel zou bouwen. En dat betekent dus dat als er een tempel gebouwd zal worden in de toekomst, is niet in de 7 jaar, is niet in de 33 jaar, maar in de periode daarna. Misschien wel precies in de 40 jaren die daarop volgen, weet je veel. Maar in ieder geval in de 1000 jaren. En als dat zo is, dan is dat uiteraard de tempel uit Ezechiël, de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Maar goed, dus een zijlijn. Maar zo zie je dat je door schrift met schrift te vergelijken toch ineens een heleboel antwoorden krijgt op vragen, zal ik maar zeggen. Past allemaal perfect in elkaar. Alleen met dit soort zaken kunnen we natuurlijk vele dagen vullen. Maar dat doen we nou weer niet, hè. We moeten helaas het hierbij laten. Ik kom dus volgende keer nog even terug op openbaring 12. Om daarna door te gaan naar openbaring 13. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het voorrecht dat u ons dat profetisch woord gegeven hebt, dat zeer vast is. En dat wij inderdaad ons eerst bewust mogen zijn dat wij zouden schrift met schrift vergelijken. We danken u dat we mogen zien hoe deze profetieën, wanneer we ze naast elkaar leggen, inderdaad duidelijke taal spreken en ons de belangrijkste lijnen geven van de ontwikkeling van uw koninkrijk, in het bijzonder straks in de toekomst. We danken u in het bijzonder dat wij des te meer, nu we deze dingen leren verstaan, onze verwachting mogen stellen en kunnen stellen op de beloften, de vervulling van de beloften die u ons gedaan hebt. We danken u dat we uit mogen zien naar die toekomstige heerlijkheid, waarvan we ons wellicht geen voorstelling kunnen maken, maar die u niettemin aan ons beloofd hebt in uw woord. We danken u dat we mogen uitzien naar heerlijkheid die zal geopenbaard worden, niet alleen aan ons, maar ook aan Israël en de volkeren, heel de schepping straks in de toekomst. We danken u, Vader, dat u ons daartoe geroepen hebt. Niet op grond van onze verdiensten of op grond van onze afstamming wellicht, maar u hebt ons geroepen door uw woord en op grond van uw genade en liefde. We danken u dan dat we daaraan gehoor mogen geven in alle vrijmoedigheid. Dat wij nu wij kinderen Gods geworden zijn, geboren uit dit zaad der wedergeboorte, dat wij ook inderdaad ons aan u ter beschikking mogen stellen, opdat u het goede werk wat u in ons begonnen bent ook zult voleindigen tot op de dag van Christus. We danken u dan dat we mogen uitzien naar die dag van Christus. En we velen ons daarom bij u aan, opdat u daadwerkelijk uw werk in ons zult volbrengen, tot eer van u, maar ook tot eer van ons. We danken u dat u dat doen wilt, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.